Daarna lezen we uit Gods woord uit Genesis 34. En het gelezen gedeelte is tegelijk ook de tekst voor de prediking van vanmorgen. Dus de schriftlezing is Genesis 34.
En Dina, de dochter van Lea, die ze Jacob gebaard had, ging uit om de dochter van het land te bezien. Sichem nu, de zoon van Hemor, de Heviet, de landvorst, zag haar en hij nam haar en lag bij haar en verkrachtte haar. En zijn ziel kleefde aan Dina, Jacobs dochter. En hij had de jonge dochter lief en sprak naar het hart van de jonge dochter. En Sichem sprak ook tot zijn vader Hemor, zeggende, neem mij deze dochter tot een vrouw. En Jacob hoorde dat hij zijn dochter Dina verontreinigd had, zo waren zijn zonen met het vee in het veld. En Jacob zweeg, totdat zij kwamen. En Hemor, Sichems vader, ging uit om Jacob om met hem te spreken. En de zonen van Jacob kwamen van het veld als zij dit hoorden. En het smartte deze mannen en zij ontstaken zeer, omdat hij dwaasheid in Israël gedaan had, Jacobs dochter beslapende, het welk alzo niet zou gedaan worden. Toen sprak Hemor met hen, zeggende, mijn zoon Sichem ziel is verliefd op uw dochter. Geef haar aan hem toch tot een vrouw en verzwagert u met ons. Geef ons uw dochters en neem voor u onze dochters. En woon met ons en het land zal voor uw aangezicht zijn. Woont en handelt daarin en stel u tot bezitters daarin. En Sichem zeide tot haar vader en haar broederen, laat mij genade vinden in uw ogen. En wat gij tot mij zeggen zult, zal ik geven. Vergroot zeer over mij de bruidschat en het geschenk. En ik zal geven gelijk als gij tot mij zeggen zult. Geef mij slechts de jonge dochter tot een vrouw. Toen antwoordde Jacob's zoon en aan Sichem en Hemor zijn vader bedriegelijk. En spraken overmits dat hij Dina hun zuster verontreinigd had. En ze zeiden tot hen, wij zullen deze zaak niet kunnen doen, omdat om onze zuster aan u te geven, die de vooruit heeft, want dat waren ons tot een schande. Doch hierin zullen wij u ter wille zijn, zo gij wordt gelijk als wij, dat onder u besneden worden al wat mannelijk is. Dan zullen wij u onze dochters geven, en uw dochters zullen wij ons nemen. En wij zullen met u wonen, en wij zullen tot één volk zijn. Maar zo gij naar ons niet zult horen om besneden te worden, zo zullen wij onze dochter nemen en wegtrekken. En hun woorden waren goed in de ogen van Hemor en in de ogen van Sichem, Hemors zoon. En de jongeling vertoog niet deze zaak te doen, want hij had lust in Jacobs dochter en hij was geëerd boven al zijn vaders huis. Zo kwam Hemor en Sichem, zijn zoon, tot hun stadspoort. En ze spraken tot de mannen van hun stad, zeggende, deze mannen zijn vreedzaam met ons. Daarom laat hen in dit land wonen en daarin handelen. En het land, zie, het is wijd van ruimte voor hun aangezicht zijn. Wij zullen ons hun dochters tot vrouwen nemen en wij zullen onze dochters aan hen geven. Doch hierin zullen deze mannen ons ter wille zijn, dat zij met ons wonen om tot één volk te zijn. Als al wat mannelijk is onder ons besneden wordt, gelijk als zij besneden zijn. Hun vee en hun bezitting en al hun beesten, zijn die niet de onze? Alleen laat hun ter wille zijn en zij zullen met ons wonen. En zij hoorden naar Hemor en Sichem, zijn zoon, allen die zijn het stadspoort uitgingen, en zij werden besneden, al wat mannelijk was, allen die te zijn stadspoort uitgingen. En het geschiedde ten derde dagen, toen zij in de smart waren, zo namen de twee zonen van Jacob, Simeon en Levi, de broers van Dina, en ieder zijn zwaard, en kwamen stout in de stad, en doden al wat mannelijk was. Zij sloegen ook Hemor en zijn zoon Sichem dood met de scherpte van het zwaard. En ze namen Dina uit Sichems huis en gingen vandaar. De zonen van Jacob kwamen over de verslagenen en plunderden de stad, omdat ze hun zuster verontreinigd hadden. Hun schapen en hun runderen en hun ezels en hetgeen in de stad was en hetgeen in de veld was, namen zij. En al hun vermogen en hun kleine kinderen en hun vrouwen voerden zij gevankelijk weg en plunderden hen. En al wat binnen huis was. Toen zei Jacob tot Simeon en tot Levi, gij hebt mij beroerd, mits mij stinkende gemaakt onder de inwoners van dit land, onder de Canaanieten en onder de Ferizieten. En ik ben weinig volk in getal. Zo zij zich tegen mij verzamelen, zo zullen zij mij slaan. En ik zal verdeeld worden, ik en mijn huis. En zij zeiden, zou hij dan met onze zuster doen als met een hoer?
Thema voor de prediking van vanmorgen, gemeente, is Jacobs gezin en Sichem. Jacobs gezin en Sichem. We zien vanmorgen drie lijnen hier in dit gedeelte. Allereerst wordt Gods verbond bedreigd. In de tweede plaats wordt Gods verbond besmet. En in de derde plaats Gods verbond bewaard. Dus Jacobs gezin en Sichem. Gods verbond bedreigd. Gods verbond besmet. Gods verbond bewaard. Het is een lang hoofdstuk dat we hebben gelezen. Maar ik zou aan de jongens en meisjes willen vragen in de kerk. Dat is misschien wel even een moeilijke vraag. Maar wie komt er nou vanmorgen in dit hoofdstuk niet voor? Wie wordt er niet genoemd? Onthoud die vraag even. En probeer er alvast een antwoord op te vinden. Jacob is met zijn gezin in het beloofde land aangekomen. En in dit hoofdstuk wordt ons verteld hoe het gaat nu ze in het beloofde land zijn. Vorige week zondagmiddag zagen we aan het slot van het vorige hoofdstuk dat Jacob, toen hij in het beloofde land kwam, zijn tenten heeft opgeslagen bij Sichem, dat hij daar ook een stuk land heeft gekocht en dat hij daar gaat wonen. Is dat wat God wil? Dat ze hier gaan wonen? Ja, zegt u, dat is toch het beloofde land waar ze nu zijn? Ja, inderdaad. Maar wat had God tegen Jacob gezegd bij Bethel? Ik zal u terugbrengen. En wat heeft Jacob toen gezegd tegen de Heere? Als ik terug zal komen in dit land, dan zal ik hier op deze plaats terugkomen. Maar wat doet Jacob? Hij is wel in het beloofde land, maar hij gaat niet terug naar Bethel. En dat hij plannen heeft om naar Bethel te gaan, dat lees je ook helemaal niet in dit gedeelte. Wat je hier wel leest, dat is de keuze van Jacob om zijn tenten daarop te slaan bij Sichem, met alle gevolgen van dien. Want eerlijk toch, dit is toch geen bladzijde uit de Bijbel waarvan je zegt, dat is nou een prachtig hoofdstuk. Het is een zwarte bladzijde. Weinig verheffend. Ja, ik had het natuurlijk ook kunnen overslaan en kunnen zeggen, nou ja, laten we maar gauw naar hoofdstuk 35 gaan. Maar ook dit gedeelte is door God in de Bijbel opgetekend. En hij heeft het Mozes laten opschrijven. En we belijden toch dat heel de schrift van God is ingegeven. Dus ook Genesis 34 heeft de Heere met een bepaalde bedoeling gegeven. En inderdaad, die bedoeling wordt ook wel duidelijk gemerkt. Want hier zien we dat Gods kerk, en zo noem ik Jacob en zijn gezin bewust maar even, dat Gods kerk midden in de wereld leeft. En dat Gods kerk te maken heeft met de macht van de boze, van de zonde en van de verleiding. Wij leven in een gevallen wereld. De gemeente van Christus, ook in onze tijd, leeft in een gevallen, in een zondige wereld. Dat wordt hier wel weer duidelijk. Jacob is door Peniel heen gegaan. En toen Jacob bij Peniel geworsteld heeft met God en de zegen ontvangen heeft, toen is de zon boven hem opgegaan, boven Peniel, als een teken van een nieuw begin in zijn leven. Jacob is een nieuwe mens geworden door de genade van God. Maar dat betekent niet, gemeente, dat nou alles overwonnen is. En dat het alleen maar goed gaat. Jacob is nog niet in het beloofde land. Of de dreiging is levensgroot. Een donkere wolk hangt boven het gezin van Jacob. De dreiging, ja, welke dreiging? Om nu niet langer als een afgezonderd volk, een afgezonderde familie te leven, met een duidelijke grens ten opzichte van de wereld. Het verbond dat God met Abraham, Isaac en Jacob heeft opgericht, dat wordt hier bedreigd. Dat is de spanning, gemeente, hier in Genesis 34. Het verbond dat God met Jacob ook heeft bewaard tot nu toe, dat wordt scherp aangevallen door de boze. Hoe dan? Nou ja, dan begint de geschiedenis van dit hoofdstuk. Dina, de enige dochter die Jacob heeft, zo lezen we, de dochter van Jacob en Lea, die gaat erop uit. Ja, we weten niet precies hoe oud ze geweest is. 14, 15, 16, zo zal het wel ongeveer geweest zijn. En ze gaat erop uit. Ze wil ook wel eens even wat van Sichem bekijken. Nou, dat kun je ook wel weer begrijpen. Want ze is de enige dochter in het gezin met al die jongens die Jacob en zijn vrouwen ontvangen hebben. Als je het enige meisje bent in zo'n mannengezelschap, ja, dan kan ik me voorstellen dat wat je hier leest aan het begin van dit hoofdstuk, dat dat bij haar er is in haar hart. Ze wil wel eens even kijken daar bij de meisjes van Sichem. Hoe leven die? En wat doen die? En hoe staan die in het leven? Dus de nieuwsgierigheid van Dina, dat kun je natuurlijk heel goed begrijpen. De nieuwsgierigheid om iets te zien, om andere meisjes te zien, om te kijken en dingen misschien wel van hun over te nemen. Zoals we dat vandaag ook hebben, dat noemen we dan rolmodellen en influencers. Mensen die een bepaalde manier van leven hebben. Ook jonge vrouwen die dat op social media uiten, hoe ze leven, hoe ze in het leven staan, hoe mooi het allemaal is, hoe leuk het allemaal is, wat ze allemaal wel en wat ze allemaal niet doen. Je kunt dat allemaal volgen en zo kun je natuurlijk kijken naar een ander. Je wilt ook wel eens zien hoe een ander het in het leven doet. Rolmodel. Maar er is niet alleen de interesse van Dina voor de meisjes van Sichem. Er is ook interesse van de jongens voor Dina wanneer ze daar door de straten van Sichem gaat. Ze is op een leeftijd dat er naar haar gekeken wordt. Ja, meisjes in de kerk, dat moet je altijd maar weer bedenken, hè? Als je zo'n leeftijd hebt als Dina, dan wordt er naar je gekeken. Niet alleen door meisjes, maar ook door jongens. En zo is het ook hier. En ze wordt bekeken met meer dan gewone belangstelling. Notabene de zoon van Hemor. Je zou zeggen de koning van die stad. De prins. Die heeft ook aandacht voor haar. En die laat er geen gras over groeien. We hebben het gelezen. Hij ziet haar, hij neemt haar en hij verkracht haar. Ze wordt eigenlijk zo van straat geplukt en het bed ingeduwd. Het is wel duidelijk, en dat blijkt ook wel in deze geschiedenis, maar uit heel het woord van God, dat je als jongen of jonge man of als man zo beslist niet met een vrouw om mag gaan of met een meisje om mag gaan. Dina wordt er het slachtoffer van. Met alle gevolgen van Dina. Ik weet ook niet wat dat later allemaal in haar leven gedaan heeft, dat lees je allemaal niet. Maar als zoiets gebeurt, dan heeft dat een geweldige impact. Dina wordt verkracht. Ja, wat maakt de zonde veel kapot? Dina gaat er één keer op uit. Even Sichem bekijken. De meisjes van Sichem. En dan gebeurt er dit. Maar, en dat is wel het aparte in deze geschiedenis. Tenminste, ik vind dat toch wel het aparte. Dat deze Sichem, die haar verkracht heeft, dat hij haar later niet weer wegstuurt en haar afdankt. Maar dat er toch zoiets ontstaat en wat je ervan denken moet, ja, ik weet het niet, gemeente, maar hij krijgt haar lief. En hij wil er alles aan doen om haar tot vrouw te krijgen. Kijk, en ondertussen heeft Jacob gehoord wat er gebeurd is met Dina. En hij doet daar niks mee. Hij wacht ermee totdat zijn zonen terug zijn, die in het veld bezig zijn met hun werk. En als zij dan horen van Jacob wat er gebeurd is met Dina, hoe ze verontreinigd is, hoe deze schandelijke daad aan hun enige zus gebeurd is, dan zijn ze in alle staten wat hun zus is aangedaan. Het is een dwaasheid. Het is een schandelijke daad in Israël. Met andere woorden, zo wil de God van Israël het niet. Maar Hemor, die gaat naar Jacob toe. En die wilde met Jacob eens over praten om toch te kijken dat Dina toch de vrouw zal worden van zijn zoon. Want Sichem is helemaal verliefd geworden op Dina. En hij wil met haar trouwen. En dan komt hij met het voorstel om een huwelijk te sluiten. En niet alleen om dat ene huwelijk te sluiten, maar dat moeten we dan wel in de gaten hebben, gemeente. Dat hij het voorstel doet om te zeggen, laten we dan als familie zo aan elkaar verbonden zijn, dat we elkaar onze dochters en onze zonen uitwisselen. En dat we hele nauwe banden over en weer gaan aanknopen. Zodat we tot één familie, tot één volk worden. En dat zijn twee zinnetjes, gemeente, die hier ontzettend belangrijk zijn. Het voorstel van deze koning van Sichem, verzwagert u met ons en blijf bij ons wonen. Hebt u in de gaten wat hier aan de hand is, gemeente? Gods volk is nog maar net in het beloofde land. De familie heeft nog maar net de voetstappen gezet in het beloofde land en de tenten daar bij Sichem opgeslagen. Of er komt al een voorstel om niet meer apart als een afgezonderd volk te blijven wonen daar in het beloofde land. Maar om zich te vermengen met de inwoners van Sichem en één groot volk samen te worden. Dat is een regelrechte aanval van de duivel om het volk van God te verleiden, om mee te gaan, om zich aan te passen aan de wereld en zelfs op te gaan in de wereld. Jacob moest toch weg uit zijn ouderlijk huis om niet een vrouw uit de Kanaanieten te zoeken. Hij moest toch naar zijn familie daar in Paddan Aram om daar een vrouw van de Heere te ontvangen. Opdat hij niet een vrouw daar uit Kanaan zou krijgen. Maar binnen de kortste keren, nu Jacob na 20 jaar met zijn hele gezin terug is, is daar de aanval van de duif. Dat ze binnen de kortste keren straks in Kanaan zullen leven. En er helemaal geen onderscheid meer is tussen Gods volk en de Kanaaniet. God heeft hen wel geroepen om in Kanaan te gaan wonen. Maar om niet te gaan leven als de mensen van Kanaan. Het verbond dat wordt bedreigd door de aanpassing aan de wereld. En wie is daar nou verantwoordelijk voor? Ja, zeg je, dat gebeurt nou eenmaal. Nou, kijk nog eens even naar vader Jacob. Ik zei het al. Hij had toch terug moeten gaan naar Bethel. En dat blijkt ook wel aan het begin van het volgende hoofdstuk. Dat hij daar moet gaan wonen. Jacob is wel teruggegaan naar het beloofde land. Maar het is niet die radicale gehoorzaamheid geweest, die volkomen gehoorzaamheid die God eist. Je zou het een halve gehoorzaamheid kunnen noemen. Je zou het een bepaalde halfslachtigheid kunnen noemen. Niet de keuze voor de Heere, onvoorwaardelijk aan de Heere en zijn dienst. Niet de toewijding aan de Heere en aan zijn dienst, zoals de Heere het waard is en zoals de Heere dat ook vraagt. Ouders in de kerk, onze keuzes kunnen gevolgen hebben voor onze kinderen. Hoe wij doen en hoe wij handelen, hoe wij ze voorgaan in de dienst van de Heere, heeft consequenties voor onze kinderen. Misschien niet direct die erge consequenties die het hier had bij Jacob, hè, dat Dina verkracht werd door door Sichem. Maar wat wij ze voorhouden en voorleven in de dienst van de Heere, dat kan ook zijn consequenties hebben. Mag ik één ding even noemen? Dat speelt toch wel best wel in onze gemeente. Dan moet u vanmorgen niet zeggen, daar komt die dominee weer aan om daarom soms weer eens op te wijzen. Maar als wij als ouders maar de gewoonte hebben om op één keer per zondag naar de kerk te gaan. Dan zeggen we, zijn er vanmorgen wel, maar vanmiddag dan is het mooi weer. En dan doen we een rondje over de haven of dan gaan we in het bos wandelen. Of dan blijven we gezellig op de achterstraat zitten en we gaan niet naar de kerk. Dan is dat niet de volkomen toewijding aan de Heere. Die de Heere waard is. En die de Heere van ons vraagt. Maar het gevaar is. Het gevaar is. Dat je kinderen. Ja, misschien nog wel naar de kerk blijven gaan. Maar het wordt al minder en minder. Iemand heeft dus wel eens gezegd. Als je als ouders maar één keer gaat. Dan gaan je kinderen vaker later maar één keer in de 14 dagen of één keer in de maand. En je kleinkinderen komen helemaal niet meer in de kerk. En dan kun je wel naar je kinderen en kleinkinderen kijken en zeggen, ja, die komen niet meer. Maar is dat dan misschien de keuze die we zelf maken? Die consequenties heeft voor onze kinderen. En ik zeg dat, gemeente, omdat ook het verbond op deze manier bedreigd wordt. En dat het de aanval is van de vorst der duisternis. Ook om ons. Opdat we zouden opgaan in de wereld. Opdat het onderscheid tussen kerk en wereld zou vervagen. Opdat we straks met de wereld zouden meedoen en meegaan. En uiteindelijk straks met de wereld verloren zullen gaan. Kijk, de duivel die is erop uit. Want hij weet dat hij Jacobs gezin moet treffen. En als hij nou zo Jacobs familie zo ver krijgt. Dat ze familie van Hemor worden. En dat ze één volk met Hemor worden. Dan blijft er niks van het bijzondere van het gezin van Jacob over. En daar zit nog iets meer achter, gemeente. Daar zit de duivel achter die bezig is om het werk van God. Dat hij door Jacob en zijn gezin en zijn nageslacht wil tot stand brengen in deze wereld. Dat wil hij verhinderen. Genesis 34, gemeente, dat is niet zomaar een intermezzo hier in dit Bijbelboek. Een soort vreselijk verhaal tussendoor waarvan je zegt, nou ja, zo belangrijk is het niet om te lezen. Nota bene, hier laat de Heere zien waar de duivel mee bezig is. Om ons te leren dat die listen van de duivel, gemeente, ons niet onbekend zullen zijn. Dat we op onze hoede zullen zijn. Dat we zullen waken, dat we zullen bidden. Dat we niet zullen samensmelten met de wereld. Want als dat gebeurd was met het gezin van Jacob, dan was het helemaal stuk gegaan met het werk van de Heere. Het plan dat de Heere had, dat uit dat nageslacht, dat als een bijzonder volk, een heilig priesterdom, zou leven in het beloofde land. En daar de Heere Jezus uitgeboren zou worden. Dat is de spanning van Genesis 34. Dat is de strijd die we zien, gemeente. Die in Genesis 3 vers 15 getekend wordt. De strijd tussen het slangenzaad en het vrouwenzaad. Dat is de ernst van dit hoofdstuk. Kijk, de wereld die dringt erop aan, gemeente. Dat is niet alleen toen zo. Maar dat is na de komst van de Heere Jezus in deze wereld en na zijn hemelvaart ook niet anders, gemeente. Dat de duivel bezig is. U ziet dat in het laatste Bijbelboek. Dat de duivel, die oude slang, bezig is om de kerk van de Heere Jezus Christus te vervolgen, te verzoeken en te verleiden. En de wereld die zegt, blijf bij ons wonen. Doe met ons mee. Leef als ons. Kijk, daarom, jonge mensen, is het ook niet om het even met wie je een huwelijk aangaat. Hè? Want dat is het voorstel hier van de vorst van Sichem. Laten we zegt hij tegen Jacob, laten we maar uitwisseling doen. Dat gaat vandaag natuurlijk niet meer zo, maar laten we uitwisseling doen van onze dochters. En dat we over en weer familie worden en één volk worden. Maar besef je, als je iemand zoekt om mee door het leven te gaan, dat God je apart heeft gezet. Niet om je te vermengen met de wereld, maar om iemand te vinden en iemand te ontvangen met wie je de Heere kunt dienen en de Heere kunt vrezen. Kijk, of de broers van Dina dat allemaal beseft hebben, dat weet ik niet. Maar dat ze natuurlijk helemaal ontdaan zijn van wat er gebeurd is met Dina. En dat ze ook niet mee willen uiteindelijk natuurlijk met het voorstel van Hemor. Al doen ze eerst alsof wel. Dat is wel duidelijk. Of ze het allemaal gezien hebben en doorzien hebben wat er aan de hand is, ik weet het niet. Maar het is voor ons wel duidelijk, gemeente, dat de duivel bezig is om voet aan de grond te krijgen daar in het gezin van Jacob. Opdat ze straks onherkenbaar daar in Kanaan zullen zijn. En niet langer als Gods volk zullen leven. Besef je dat? Als je op Instagram zit en op TikTok en je ziet al die influencers en die rolmodellen aan je voorbij komen. Zou de duivel ook bezig kunnen zijn om jouw gedachten zo aan te passen en te veranderen dat je straks net als de wereld denkt en net als de wereld gaat leven en niet meer afgezonderd, heilig voor God leeft. Reken er maar op, hoor. Duivel weet ons wel te vinden, ook via TikTok en Instagram en noem allemaal maar op. En dat wij losgeweekt worden in ons denken van het woord van God. En van de geboden van God. En dat we dan misschien nog wel zeggen, ja, natuurlijk dat zijn de geboden van God. Maar we leven in een hele andere tijd. En dan kun je er ook anders over denken. En dan kun je het ook anders gaan toepassen. Dan halen we de scherpe kantjes er maar van af. En dan vullen we het op onze eigen manier in. En zo is de wereld bezig, gemeente. Om ons te trekken en tegen ons te zeggen, blijf bij ons wonen. Dus ik zou er maar wel eens even over nadenken, jonge mensen. Als je naar al die influencers op TikTok en op Instagram, als je daar vaak naar kijkt en vaak mee bezig bent, welke invloed heeft het nou op mij? Brengt het mij nou dichter bij de Heer? Of verwijdert het mij hoe langer hoe meer van de Heer. Ja, je kunt hier natuurlijk nog zeggen, Jacob had Dina niet moeten laten gaan. En dan denk je ook, zo'n meisje van 15, 16 jaar, die laat je dan alleen zo in zo'n stad gaan. Kijk, we worstelen vandaag denk ik allemaal als ouders met het feit dat onze kinderen er niet echt meer allemaal op uit hoeven om zoiets mee te maken of met zoiets in aanraking te komen. Want dat gebeurt allemaal via ons mobieltje. En wat gebeurt er soms ook niet op seksueel terrein? Via mobieltjes. Jongens die vragen om naaktfoto's van meisjes. Als je dat als jongen doet, besef je dan wel waar je mee bezig bent. Lieve meisjes, als je daarop ingaat, ben je dan wel bewust dat je dan wat uitdeelt en wat weggeeft, wat God bestemd heeft voor degene met wie je later gaat trouwen. En dan moet u vanmorgen niet zeggen, als u misschien wat ouder bent, of u zegt, dominee, wat zegt u nou allemaal op de preekstoel? Dat komt onder ons niet voor, het komt wel voor gemeen. Meisjes die daardoor beschadigd worden. En jongens trouwens uiteindelijk ook. En vooral geestelijk in hun ziel beschadigd worden. Ik zei al, we lezen niet veel meer van Dina. Maar ik kan me haast niet voorstellen dat wat zij hier heeft meegemaakt, dat dat een blijvend stempel op haar leven heeft gezet. We hebben het dan wel eens over een trauma dat je moet verwerken. Maar zou dat niet een trauma gebleven zijn in het leven van deze Dina? Zo van de straat geplukt, mee naar bed genomen, verkracht door Sichem. En dan ook nog vastgehouden door Sichem, die met haar wil trouwen. En later door je broers bevrijd worden op een manier waarvan je ook zegt, had dat allemaal op die manier gemoet? Ik wil er maar mee zeggen, gemeente, jonge mensen. Het is belangrijk dat we zien dat de duivel bezig is om ons aan allerlei kanten te beschadigen, om ons mee te sleuren naar het verderf, om ons aan te passen aan de wereld. De duivel die richt zijn pijlen met name ook op onze jongeren. Je ziet het hier bij Dina. Je kunt er veel over zeggen. Maar zou het niet beter zijn, jonge mensen, dat we bidden? En dat we elke dag blijven bidden. Heere, geef mij de leiding van de Heilige Geest om niet mee te gaan met de wereld. En om bewaard te worden. Ook voor zonde. Ook voor deze concrete zonde. Bewaard te worden. Vaders en moeders, spreken we daar ook met onze jongeren over. Met wat ze doen. Als ze schermtijd hebben. Waar kijken ze naar? Niet om een politieman uit te hangen. Maar wel om samen het besef te hebben. Het is niet om het even wat we doen en waar we mee bezig zijn. Kijk, voor je het weet ben je verstrikt met de wereld. Dat zie je hier bij Dina. Het gaat hier, ja, het gaat hier, zou je zeggen, aan het einde net goed. Maar voor hetzelfde geld was het anders met deze Dina afgelopen. En het is opvallend in vers 10, gemeente, dat daar staat, woon in het land en handelt erin en stelt u tot bezitters daarvan. Dat zegt die vorst van Sichem tegen Jacob. Stelt u tot bezitters van dit land. En dat woord bezitters, dat is hetzelfde woord wat God gebruikt heeft in Genesis 17 vers 8. Waar God laat zien dat hij zijn verbond met Abraham heeft opgericht. En dat hij de belofte heeft gegeven van het land. Het land zal tot uw bezit zijn. Dat is hetzelfde woord. Dus wat doet Hemor hier eigenlijk? Hij praat de Heere na. Hij doet alsof hij degene is die aan Jacob en zijn familie dit land zal geven. Terwijl de Heere had gezegd, ik zal u dit land geven. Ja, dat is de duivel. Die laat je geloven dat hij het geluk en het plezier kan geven. En dat je daarvoor niet bij de Heere moet zijn. Maar zullen we onthouden, gemeente, dat alleen de Heere die God is, die ons het echte leven kan geven. Jacob en zijn gezin, die zullen het land niet ontvangen door zich te verenigen met Hemor. Dat is een list van de duivel. Maar ze zullen het land ontvangen uit genade. Als een vrije gift van God. Een geschenk dat God zal geven naar zijn eigen beloften. En zullen we dat dan maar vanmorgen onderstrepen, gemeente, hier in dit gedeelte. God vervult zijn beloften. Niet als je meegaat met de wereld. En als je je gaat aanpassen aan de wereld. En vriendschap met de wereld gaat sluiten. Want Jacobus zal het later scherper zeggen, gemeente. In zijn brief. Dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is. God vervult zijn beloften alleen in de weg van bekering. Om afgezonderd te leven als een heilig volk. Nee, niet in eigen kracht. Zeker, je ziet dat heidenen bij het volk van God mogen horen. Rahab de hoer en Rut de Moabitische. Maar dat is een hele andere manier waarbij heidenen bij het volk van God komen. Zij willen Jacob en zijn familie inpal. Ja, en hoe gaan dan die zonen van Jacob daarmee om? Ja, ze doen alsof ze die voorwaarden dan willen aanvaarden. Maar de Bijbelschrijver zegt al direct, ja, dat doen ze op een bedriegelijke manier. Met andere woorden, hier zit wat anders achter. Hier zit een strategie achter. En het klinkt natuurlijk heel vroom. En ze zeggen, ja, jullie mogen wel bij onze familie horen. Maar dan moeten jullie wel je allemaal laten besnijden. Want dat Dina, onze zuster, met een onbesnedene trouwt, dat kan natuurlijk helemaal niet. Dus daarom moeten jullie je allemaal laten besnijden. Nou, en daar trappen de Sichemieten in. Want Hemor en Sichem, die hebben er wel oren naar om dat te doen. Want Sichem, die is zo verliefd tot over zijn oren dat hij met Dina wil trouwen. En heeft als opvolger, als prins van de stad, zou je kunnen zeggen, ook nog wel aanzienlijk gezag daar in die stad. Dus als de mensen daar samenkomen, daar in de poort van Sichem, dan is al gauw het besluit genomen, we laten ons allemaal besnijden. Zo gezegd, zo gedaan. Ja, zo gedaan. Het lijkt mij nog heel wat geweest te zijn, gemeente, dat allemaal op één dag al die mannen en jongens daar in Sichem besneden zijn. Maar wat gebeurt hier? Wat doen de zonen van Jacob? Misschien zou je kunnen zeggen met alle goede bedoelingen. Maar het heilige teken van het verbond dat God gegeven heeft aan zijn volk, om te onderscheiden van de wereld, dat zetten ze nu in. Voor hun eigen list en bedrog. Het kan vroom klinken, gemeente. Maar dat is het natuurlijk niet. Kijk, ze hebben niet de bedoeling dat al die Sichemieten natuurlijk tot Gods volk zullen gaan behoren. Dit is een manier om wraak te nemen. Het heilige van God wordt gebruikt om wraak te nemen. Maar wat deze zonen van Sichem of deze zonen van Jacob voorstellen aan Sichem, is dat niet altijd ook weer het gevaar in de kerk? Dan zeggen we misschien niet gelijk, wij gaan met de wereld mee, maar we worden zo open voor de wereld, dat we zeggen, iedereen is welkom in de kerk. Natuurlijk, iedereen is welkom in de kerk. Maar ieder die welkom is in de kerk, daar vraagt de Heere wel bekering van. En dat is natuurlijk wat hier helemaal vergeten wordt. Laat die zonen van Sichem maar besneden worden en dan kunnen ze bij ons horen. Het gaat er maar niet alleen om dat ze bij ons horen uiterlijk, maar dat ze ook innerlijk met hun hart de weg van de Heere gaan. En dat is belangrijk om dat te onthouden, gemeente. Ook in onze openheid als kerk naar de wereld toe. Iedereen is welkom, jazeker. Maar om met de Heere en zijn volk verder te gaan, is het ook nodig dat er bekering is tot hem in zijn wegen gaan. Jongens en meisjes, ik had jullie een vraag gesteld, hè? Wie wordt er helemaal niet genoemd in dit hoofdstuk? Weet je dat? God. God. Je leest er niks van. Het lijkt alsof God er helemaal niet bij is. Nou, misschien is dat ook wel zo in zekere zin, gemeente. En als God er niet bij is, dan gaat het vaak mis. Of niet? Als je de Heere niet gezocht hebt. Als je niet dringend bidt om het licht van de Heilige Geest. Als je het zonder God doet, dat kan zomaar gebeuren, dan gaat het mis. Wat hebben we het nodig? Dat de Heilige Geest ons leert om te wandelen als kinderen van het licht en niet als kinderen van de duisternis. Want Jacob, ja, wat doet Jacob? Je krijgt een beetje het gevoel, hij laat zich door zijn zonen leiden. Jacob, die zegt niets. Jacob, die in dat ene vorige hoofdstuk nog die strijder met God en met de mensen was en overwonnen heeft door de genade van God. Waar is Jacob nu? Jacob die zegt niet tegen zijn zonen, jongens, wat doen jullie nu met het teken van Gods verbond dat God ons gegeven heeft? Hoe gaan wij met het heilige om, gemeente? Hoe gaan wij met het teken van Gods verbond om? Beseffen we wat God daarmee gezegd heeft in ons leven? Of nemen we dat niet zo serieus? En heeft het voor ons eigenlijk geen betekenis? God die het zo goed met ons meent, dat wij het volk, de schapen van zijn weide zullen zijn om hem te dienen. Jonge mensen vanmorgen hier in de kerk, zie wat God al in je leven gedaan heeft. Hij heeft je apart gezet. Hij heeft onderscheid gemaakt waar het van nature helemaal niet is. Kijk, die zonen van Jacob, die hadden gelijk. Wat er met Dina gebeurd is, dat kan absoluut niet. Dat is een schande in Israël. Onder Gods volk. Ja. Als we gedood zijn. Dat verdraagt zich niet met onreinheid. Met een leven in de zonde. Is het ook jouw gebed? Heere, geef mij een rein hart. Te midden van alle verleidingen. Van seks en noem allemaal maar op. En drank en misschien wel drugs. Is het je gebed? Heere, bewaart u mij. Geeft u mij de kracht. Want in eigen kracht kan ik het niet. Dan zou ik zo meegenomen worden. Soms op een hele subtiele manier. Door de wereld en door de duivel die erachter zit. De Heilige Geest wil ons de waarde, de betekenis van Gods verbond en woorden leren. En wat gebeurt er dan? Nou, al die mannen en zonen die zijn besneden. En het, ik zei al, het is een tactiek, hè? Het is een strategie. En dat komt ook wel uit, want op de derde dag, dan wordt er in de Statenvertaling het woord smart gebruikt. Nou, dat is een woord wat aangeeft dat al die mannen en jongens behoorlijk ziek zijn van die ingreep, van die besnijdenis. Je zou zeggen, ze zijn zwak, ziek en misselijk en ze kunnen weinig beginnen op zo'n dag. Zo'n dag kun je soms wel eens hebben dat je nergens zin in hebt. Het liefste maar zit en ligt. Nou, zo is het ook met al die meeste mannen en jongens daar in Sichem. En twee zonen van Jacob, Simeon en Levi, die dat maar al te goed weten, die nemen het heft in handen, die gaan de stad in, juist op die vervelende dag van al die jongens en mannen van Sichem, en ze doden. Alle mannen. En jongens. Simeon en Levi, de kille moordenaars. Sommige commentatoren zeggen, het is een soort genocide. Ze gaan van huis tot huis en ze doden ze allemaal. En ze komen daar ook in het paleis van Sichem. En ze doden Hemor en ze doden Sichem. En ze nemen Dina mee uit het paleis. En de hele stad wordt geplunderd. En de vrouwen en de kinderen die worden meegenomen. Waar naartoe? Het staat er niet. Maar ze worden gevangen genomen. Is dat Gods volk? Staat dit nog in verhouding met wat Hemor en Sichem gedaan hebben met Dina? Dat je heel die stad, al die mannen en jongens maar uitmoordt? Is het verantwoord? Jacob, gemeente, later op zijn sterfbed, dan zal hij zeggen, Simeon en Levi zijn gebroeders, hun handelingen zijn werktuigen van geweld. In hun toorn hebben zij de mannen doodgeslagen. En in de moedwil hebben zij de ossen weggerukt. Vervloekt zij hun toorn. Want hij is heftig. Het is heftig, ja, inderdaad. Het spreekt voor zich. Ja, dat zal Jacob later zeggen. Maar wat zegt Jacob nu, gemeent? Als hij hoort wat er gebeurd is en wat er allemaal gepasseerd is daar in Sichem. En Dina komt weer terug. Heb ik het verkeerd als ik zeg dat Jacob het alleen maar over zichzelf heeft? Jullie hebben mij stinkende gemaakt. Jullie hebben mij beroerd. Ik ben maar weinig in getal. Ze zullen zich tegen mij verzamelen en mij slaan en ik zal verdelgd worden. Heb ik het verkeerd, gemeente, als ik hierin proef het zelfbeklag van Jacob? Is dat terecht, Jacob? Moet je dat in ieder geval niet wat nuanceren, Jacob? Jij die daar bent gaan wonen bij Sichem. Jij die niet teruggegaan bent naar Bethel, zoals je de Heere beloofd had. Kijk, als Jacob nou gezegd had, jongens en meisjes, en daarom stelde ik ook even die vraag net een paar keer. En wie komt er in deze geschiedenis, in dit hoofdstuk niet voor? Dat is God. Als Jacob nou gezegd had, jullie hebben de naam van mijn God oneer aangedaan. En jullie hebben nou aanleiding gegeven dat de naam van de Heere, de God van Israël, gelasterd zal worden in Kanaan. Maar gemeente, daar hoor ik Jacob niet over. Hij ziet de daad van zijn zonen hier als een tactische vergissing. Dat hij straks te maken krijgt met de vijandschap van de Kanaanieten. Er zit meer in over de gevolgen van de zonde dan over de zonde tegenover de heilige God. Dat is ook Jacob gemeend. En Jacob heeft het helemaal niet over Dina. Een van de uitleggers die schrijft erbij, stel je nou voor, hè, dat Dina een dochter geweest was van Rachel. Zou Jacob dan toch ook niet wat anders gesproken hebben? Het is een gedachte gemeen. Maar deze zonen van Jacob, en daar sluit het hoofdstuk dan mee af, gemeente. Deze zonen van Jacob, die zeggen, mocht hij dan onze zuster behandelen als een hoer. Die hebben tenminste nog oog voor wat Dina is aangedaan. En heeft deze jonge vrouw, dit meisje, niet alle aandacht en bescherming nodig naar wat ze heeft meegemaakt. Dat is Genesis 34 gemeen. Gods verbond. Opgericht met Abraham, Isaac en Jacob. Nou, ik zou vanmorgen willen zeggen, gemeente, het gaat langs de afgrond. Het had niet veel geschild. Of er was niks van overgebleven. Van Jacob en zijn gezin. Van het doel dat God met zijn volk voor had. En dan zeg ik vanmorgen toch, gemeente, al wordt de Heere dan helemaal niet in deze geschiedenis genoemd. Al lijkt het erop alsof zijn werk zal verdwijnen en tot niets zal worden. Al zijn die zonden van Simeon en Levi en die zonden van Jacob ook, gemeente, er hier in dit hoofdstuk. En staat dat centraal? Gelukkig is de Heere er wel. En houdt hij dit volk vast om zijn doel te bereiken met Jacob en zijn gezin. Dwars door zonde, schande en ellende heen. Wat mij dat leert, gemeente? Verootmoediging. God bereikt zijn doel niet in ons leven omdat wij zo goed meewerken en omdat wij zo goed bijdragen en omdat wij altijd heilig leven en voor God leven. Je kunt je afvragen, moet uit dit volk de Messias geboren worden? Ja, de Messias wordt geboren, gemeente, uit diep bedorven mensen. Uit mensen die verdoemelijk zijn voor God. In zichzelf. Maar Gods genade is ontzettend groot. En hebt u dat nou in uw eigen leven gemeend? Dat je zegt, daar moet ik het nou van hebben. Van dat geduld van God met mijn leven. Dat God zelf zijn werk bewaart in mijn leven. En dat God zelf mij door zijn Heilige Geest vernieuwt en heiligt. Want als het van mij afhangt, dan komt er uiteindelijk helemaal niks van terecht. Is dat niet bemoedigend, gemeente? Dat God met ons doorgaat. Niet omdat wij het zo goed doen, maar omdat Hij goed is. En die getrouwe God is. Zijn genade, ik heb het vorige week ook gezegd, zijn genade is sterker dan de zonde. En ik kan er nog veel meer van zeggen, maar ik zie dat de tijd al bijna om is. Simeon en Levi, twee zonen. Ja, Jacob zegt inderdaad op zijn sterfbed, ze zijn werktuigen van geweld, hun toorn is heftig. En toch, twee stamvaders in het volk van Israël en nota bene die ene, die Levi, hè. De Levieten. Zij mochten dienst doen later in de tempel. Dat is gedaan. Dat is gedaan. Hoe slecht het je er ook afbrengt, wat je ook doet. God gaat gelukkig door met zijn werk. Die zonen mogen dienen in het heiligdom. Wat een genade, gemeente. Schittert ook in Genesis 34. Al wordt de Heere niet genoemd en al mogen wij het dan plaatsen in de verdere voortgang van de geschiedenis van Jacob. En je kunt het bij elke preek over Jacob wel zeggen. Het is genade. Genade alleen. Maar laten we dan ook maar de toepassing maken. Die heb ik voor mezelf wel gemaakt, gemeente. En ik hoop dat u hem ook maakt en dat jij hem ook maakt. Dat je bij jezelf maar altijd weer denkt, ik ben ook niet beter als een Jacob. Ik heb ook elke dag de leiding van de Heilige Geest nodig. Laat dat mijn gebed zijn. Neem uw Heilige Geest niet van mij. Maak mijn voetstappen vast in uw woord. En schraag op dat spoor mijn wankelende gangen. Amen.